19 en 26 januari 2024 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in twee zaken over de vraag wanneer een uitspraak als een einduitspraak kwalificeert. Ik spreek hierover met Marije Ploem. Mijn naam is Niek Zondag en dit is de Leidse Noot. Ja, Marije, goedemiddag. Welkom.
Ja, Niek, dankjewel. Wat ontzettend leuk om hier met jou vandaag over te spreken.
Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over twee toch hardcore BPR-arresten van de Hoge Raad.
Zeker, zeker. Het is hardcore BPR. En ik vind het leuk dat ik hier met jou over in gesprek kan. Want jij bent sinds januari bij de universiteit begonnen. Als promovendus op het burgerlijk procesrecht ook. Dus,
dat klopt, dankjewel.
Nou ja, hierbij dus ook jouw debuut van bij de Leidse Noot. Dus
zeker.
Hartstikke leuk, welkom.
Dankjewel. En wat is er mooier dan je debuut maken met twee BPR-uitspraken?
Nee, inderdaad, je valt met je neus in de boter. Want we hebben twee uitspraken die we vandaag gaan bespreken. Die eigenlijk allebei gaan over de vraag of het cassatieberoep van partijen al dan niet ontvankelijk is. En dan met name staat ter discussie of een uitspraak moet worden gezien als gekwalificeerd als een tussenuitspraak of als een einduitspraak. Dus daar gaan we het vandaag over hebben.
Mooi, interessant. Ja, Marije, we zeiden al, dit zijn twee toch vrij technisch procesrechtelijke arresten.
Zeker.
Misschien is het goed als je voor ons even het juridisch kader uiteenzet.
Ja, klopt. Het is inderdaad vrij technisch. En de regeling die we eigenlijk nodig hebben bij de uitleg van deze arresten, denk ik, is allereerst artikel 401a van het van rechtsvordering. En goed om op te merken, denk ik, is dat het artikel 337 rechtsvordering, dat over tussentijds hoger beroep gaat, eigenlijk heel vergelijkbaar is. Dus dat veel dingen die relevant zijn voor de uitleg van 401a, ook relevant zijn voor de uitleg van 337 rechtsvordering. En eigenlijk de hoofdregel die uit beide regelingen volgt, is dat geen hoger beroep of cassatie kan worden ingesteld tegen een tussenuitspraak. Dus tussentijds hoger beroep of cassatie is in beginsel dus uitgesloten, behoudens uitzonderingen. En een van deze uitzonderingen is erin gelegen dat de rechter kan bepalen dat hoger beroep of cassatie toch open staat. Dus dat hij kan het dus openstellen en dan kunnen partijen dus wel in hoger beroep of cassatie.
Ja, precies. En als ik mij niet vergis, was dit voor 2002 andersom geregeld. En was het zo dat partijen in beginsel een rechtsmiddel konden instellen, tenzij dit expliciet was uitgesloten. Klopt dat?
Ja, dat klopt inderdaad. Het was voor 2002 dus andersom. Maar sindsdien is de wet gewijzigd. En dat heeft eigenlijk alles te maken gehad met het idee van doelmatige procesvoering en bewaking van de snelheid van procedures. Op het moment dat een rechtsmiddel natuurlijk wordt ingesteld, heeft dat schorsende werking. Met andere woorden, in afwachting van het appel van de cassatie kan dus geen uitvoering worden gegeven aan dat tussenvonnis. Dus denk bijvoorbeeld aan de situatie dat gewacht moet worden met bewijsverrichtingen, zoals een getuigenverhoor of een deskundigenbericht.
Ja, deze regeling is echter niet geheel onomstreden, volgens mij.
Nee, klopt. Je ziet in de literatuur ook wel dat de suggestie wordt gedaan om de wet te wijzigen en om de rechter eigenlijk steeds te verplichten wanneer hij tussenuitspraak doet om zich uit te laten over de vraag of er tegen die beslissing dus een rechtsmiddel open staat, ja of nee. Maar goed, dat is niet het geldende recht. Geldende recht is in elk geval dat de rechter het echt expliciet moet openstellen, de mogelijkheid om een rechtsmiddel in te stellen. En als hij dat niet heeft gedaan, dan geldt er dus eigenlijk een appelverbod. Dus dat is de eerste uitzondering. En daarnaast geldt geen rechtsmiddelenverbod voor vonnissen of uitspraken waarbij een voorlopige voorziening wordt getroffen of geweigerd. Dus denk bijvoorbeeld aan de voorlopige toewijzing van een deel van het gevorderde of aan de vaststelling van een deskundige voorschot. En in de rechtspraak is eigenlijk aangenomen dat deze uitspraken altijd worden gekwalificeerd als een tussenuitspraak. En nou ja, deze twee uitzonderingen gelden dus zowel voor het instellen van tussentijds hoger beroep als voor het instellen van tussentijds een tussentijds cassatieberoep. En specifiek voor het cassatieberoep alleen komt er nog een derde uitzondering bij, namelijk wanneer artikel 75 lid 1 van rechtsvordering van toepassing is. En dit ziet op de situatie dat de rechter zich onbevoegd heeft verklaard en de zaak heeft verwezen naar een lagere rechter. Maar dat laat ik voor vandaag eventjes voor wat het is.
Oké, dankjewel Marije. Helder. Als ik even je verhaal samenvat, dan is het dus zo dat tegen einduitspraken in beginsel wel hoger beroep of cassatie kan worden ingesteld. En tegen tussenuitspraken niet, uitzonderingen daar gelaten.
Ja.
Nou, dankjewel, mooi. Dat doet dan de vraag rijzen. Wanneer kwalificeert een uitspraak als een tussenuitspraak en wanneer als een einduitspraak?
Ja, daar draait het eigenlijk om. En daar draait het ook om in deze twee arresten. En eigenlijk een eerste aanwijzing voor het antwoord op die vraag vinden we in artikel 232 rechtsvordering. En daarin is bepaald dat de rechter, voordat hij definitief over de zaak beslist, een tussenvonnis kan wijzen. Met andere woorden, als hij dus nog niet definitief heeft beslist over het gevorderde, dan is er dus sprake van een tussenuitspraak. En dat lijkt misschien op het eerste gezicht glashelder. Maar de vervolgvraag is dan eigenlijk, ja, wat wordt er dan precies bedoeld met dat het gevorderde? Hoe streng moet je dat nou uitleggen? En wat je eigenlijk ziet in de rechtspraak is dat wordt aangenomen dat het echt moet gaan om de inzet van het geding. Dus wanneer in het dictum een al dan niet gedeeltelijke toe- of afwijzing van het materieel gevorderde is opgenomen, dan hebben we het dus over een einduitspraak. En met de materiële vordering, het materieel gevorderde, wordt dus eigenlijk bedoeld de vordering zoals die in het petitum van processtukken, zoals de dagvaarding of de conclusie van eis in reconventie voorkomt. Denk dan bijvoorbeeld schoolvoorbeelden aan de vordering tot betaling van een geldsom of een verklaring voor recht. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat er bijvoorbeeld een beslissing wordt genomen over de of in het kader van de voortgang of de instructie van een zaak. Voor 2010 werd eigenlijk wel aangenomen dat dergelijke beslissingen werden aangemerkt als een deeluitspraak. Zodat de beroeps- of cassatietermijn voor het gedeelte van de deeluitspraak, dat wordt gekwalificeerd als einduitspraak, gelijk begon te lopen. Maar sinds 2010 is de Hoge Raad eigenlijk teruggekomen van dit oordeel. En meent de Hoge Raad eigenlijk dat mede in het licht van die wetswijziging uit 2002, waarin doelmatigheid en de snelheid eigenlijk van civiele procedures centraal stond, dat ook dit soort beslissingen niet gekwalificeerd kunnen worden als einduitspraak. Dat ook dus op het moment dat het gaat om de beslissing in het kader van de voortgang en instructie van een zaak, dat tussenuitspraken zijn. En dat geldt ook voor vorderingen van processuele aard. Dus denk bijvoorbeeld aan incidentele vorderingen of de vordering tot veroordeling van een partij in de proceskosten. Ook beslissingen op dat soort vorderingen gelden als tussenuitspraak.
Dankjewel, helder. Ik stel voor dat we dan nu doorgaan naar de desbetreffende uitspraken van de Hoge Raad, waar we het vandaag over zouden hebben. En dan wilde ik beginnen op chronologische volgorde met de uitspraak van 19 januari 2024. Zou je willen vertellen wat de relevante feiten waren in het arrest van 19 januari, die leidde tot de uitspraak van de Hoge Raad?
Ja, het gaat eigenlijk in deze zaak om een geschil tussen Google en Sonos. En Google meent eigenlijk dat Sonos inbreuk heeft gemaakt op een octrooi van Google. En goed om op te merken is dat Google de voorzieningenrechter voor het starten van de procedure heeft verzocht om te mogen procederen eigenlijk volgens het zogenaamd versneld regime in octrooizaken, dus het VRO. En dat is toegewezen, dat is toegestaan en vervolgens maakt Google een procedure aanhangig bij de rechtbank Den Haag en vordert dus eigenlijk dat Sonos stopt met met het maken van een inbreuk op het octrooirecht. En vervolgens zien we eigenlijk dat de rechtbank Den Haag zich relatief onbevoegd verklaart en de het geding verwijst naar de rechtbank, naar rechtbank Midden-Nederland. En Sonos stelt hiertegen hoger beroep in. En daarbij stelt zij onder meer de incidentele vordering in dat de rechtbank Midden-Nederland niet is gebonden aan die VRO-beschikking. En het Hof Den Haag gaat daarop in en wijst die incidentele vordering van Sonos af. En ondertussen heeft de rechtbank Midden-Nederland kennis genomen van de vordering van Google en deze vordering afgewezen. Google stelt dan dus hoger beroep in bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. En daarna, en daar gaat het eigenlijk zo meteen ook om, op 31 mei 2022 gaat het Hof Den Haag verder in eigenlijk op dat hoger beroep van Sonos tegen dat onbevoegdheidsvonnis, om het zomaar eventjes te noemen. En daarin overweegt het Hof dat Sonos niet ontvankelijk is in haar hoge beroep. Wegens een gebrek aan belang, gelet op het feit dat de vorderingen van Google door de rechtbank Midden-Nederland zijn afgewezen. En onder meer tegen die beslissing wordt dus cassatieberoep ingesteld. En ook Google stelt incidenteel cassatieberoep in tegen die tegen dat arrest. En daar wordt er wordt tegen meerdere uitspraken cassatieberoep ingesteld. Maar ik denk dat het voor deze podcast goed is om ons eventjes te beperken eigenlijk tot dat incidenteel cassatieberoep van Google. Want Google heeft eigenlijk bij het Hof Den Haag onder meer een volledige proceskostenveroordeling gevorderd. En het Hof wijst dat niet toe. En daartoe is eigenlijk het volgende redengevend. Hof oordeelt eigenlijk dat Sonos dus, zoals net gezegd, wegens een gebrek aan belang bij het instellen van het hoger beroep, omdat dus die vordering van Google is afgewezen, niet ontvankelijk moet worden verklaard. Maar oordeelt het Hof dat het, en dit citeer ik dan, dit neemt overigens niet weg dat het standpunt van Sonos dat de verwijzende rechtbank Den Haag niet de bevoegdheid had om de bevoegde rechtbank Midden-Nederland een procesrechtelijk regime op te leggen. En dat gaat dus om dat VRO-regime. Dat de rechtbank niet kent. Dat dus juist is. Dus het standpunt van Sonos in hoge beroep is op zich juist. En gelet hierop kan, hè, anders dan Google betoogt, dus niet worden gezegd dat Sonos misbruik van recht heeft gemaakt door hoger beroep tegen het onbevoegdheidsvonnis aan te tekenen. En om die reden is dus geen plaats eigenlijk voor die proceskostenveroordeling, die volledige proceskostenveroordeling. Sterker nog, het Hof ziet aanleiding om de proceskosten te compenseren. Dus daar gaat het eigenlijk om, dat het Hof dus die proceskostenvergoeding afwijst. Ja. En wat dan eigenlijk vervolgens in het incidenteel cassatieberoep van Google centraal staat, hun standpunt is eigenlijk van wij zijn gewoon ontvankelijk hier, omdat die proceskostenveroordeling een eind maakt aan een deel van het geschil, zodat sprake is van een einduitspraak, omdat het volgens Google dus gaat om een inhoudelijke beoordeling van wat in feite een vordering tot schadevergoeding is. Nou, en hier gaat de AG eigenlijk heel uitgebreid op in. Die schetst ook heel uitgebreid het juridisch kader. En de AG meent dat het inderdaad klopt wat Google stelt, dat een volledige proceskostenvergoedingsveroordeling een vordering uit onrechtmatige daad is. Maar dat niet betekent dat deze ook kan worden aangemerkt als einduitspraak. En daarbij wijst AG er nog maar eens op dat het met het gevorderde, dat daarmee dus echt bedoeld wordt, hè, de inzet van het geding. Dat het moet gaan dus om het materiële recht eigenlijk, waarvan dus in die procedure nakoming wordt gevorderd. Ja. Dus wat we ook net ook al zeiden, die materiële vordering, dat is essentieel. En daaronder valt dus niet een assessoren proceskosten vordering.
Interessant, Marije. Maakt het dan hier nog uit dat het om een volledige proceskostenveroordeling ging en niet om een vordering tot gewone proceskostenveroordeling?
Nee, de AG gaat daar nog uitgebreid op in en ja, stelt dus eigenlijk van het feit dat het hier gaat om een volledige proceskostenveroordeling, dat maakt het niet anders. Het blijft eigenlijk accessoor, net zoals een gewone proceskostenveroordeling dat eigenlijk ook is.
Oké, helder, dankjewel. En wat vond de Hoge Raad hier uiteindelijk allemaal van?
Ja, de Hoge Raad is het eens met de AG. En in rechtsoverweging 3.1 oordeelt de Hoge Raad dan ook dat de enkele beslissing omtrent de proceskosten in het dictum van een uitspraak deze niet tot einduitspraak maakt.
Oké. Nou, daarmee hebben we de eerste uitspraak besproken. Dan gaan we nu door naar de tweede uitspraak die op ons menu staat. De uitspraak van de Hoge Raad van 26 januari 2024. En daar ging het om HND Civiel BV, die Dienik had gedagvaard. En HND had gevorderd dat Dienik wordt veroordeeld tot betaling van ongeveer 1,5 miljoen euro... wegens het onbetaald laten van facturen. Kort na de dagvaarding is HND failliet verklaard.
Ja.
En wat is er vervolgens gebeurd?
Ja, dat klopt inderdaad. Nou, wat er vervolgens inderdaad eigenlijk is gebeurd, is dat er een nieuwe partij de hand opsteekt, om het zo maar te zeggen, ECP. Ja. En ECP voert aan dat de vordering van HND, Civiel BV, aan haar is gecedeerd. Althans, dat zij die vordering krachtens lastgeving kan innen. Nou ja, en vervolgens is er nog een partij die de hand opsteekt, namelijk Verweerster in Cassatie. En zij voert aan dat niet ECP, maar zij inningsbevoegd is, omdat de vordering aan haar is gecedeerd. Nou, vervolgens gaat ook ECP failliet. En nu is eigenlijk dus de vraag, hè, van wie is er nou inningsbevoegd? En de rechtbank oordeelt dat de procedure verder wordt gevoerd tussen Dinnik en de curator van ECP. En Verweerster stelt tegen die beslissing hoger beroep in. Het Hof gaat daarin mee en vernietigt de beslissing van de rechtbank met de bepaling dat de procedure wordt voortgezet tussen Verweerster in Cassatie en Dinnik. En waarom precies wordt niet helemaal duidelijk uit de stukken, uit de uitspraken. Maar Dinnik stelt tegen dat arrest cassatie in. En nou is de vraag, kan dat? Is Dinnik dan ontvankelijk? En de AG gaat hier eigenlijk heel uitgebreid ook op in zijn conclusie. En zegt eigenlijk, ja, op het eerste gezicht lijkt Dinnik niet ontvankelijk te zijn in haar cassatieberoep. En lijkt het hier te gaan om een tussenarrest. En dat heeft ermee te maken, zegt de AG, dat Dinnik door het Hof niet buiten het geding is geplaatst. En het arrest van het Hof om die reden niet kan worden aangemerkt als einduitspraak jegens haar. En nou ja, even voor de volledigheid. Was het nou de curator geweest die cassatieberoep had ingesteld, dan was deze wel ontvankelijk geweest, omdat jegens die curator heeft dit dan wel weer te gelden als einduitspraak. Maar omdat Dinnik dus niet buiten dat geding is geplaatst, niet jegens Dinnik. Maar de AG gaat verder en stelt eigenlijk de vraag of het arrest van het Hof jegens Dinnik niet als einduitspraak heeft te gelden om de reden dat zij door die uitspraak de curator als wederpartij verliest. Ja. Want dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. En de AG gaat daar uitgebreid op in. En nou ja, ik zou het even kort willen samenvatten tot eigenlijk het idee, het standpunt dat de wederpartij een heel wezenlijk belang zou kunnen hebben bij voortzetting van de procedure met de oorspronkelijke tegenpartij.
Waar zou dat belang dan uit bestaan?
De AG wijst bijvoorbeeld op de mogelijkheid van het verhaal van een kostenveroordeling, ja, dat het daarvoor relevant kan zijn, maar bijvoorbeeld ook op het gezag van gewijsde of eventueel ingestelde reconventionele vorderingen of een incidenteel beroep. Dus er zijn allerlei redenen eigenlijk, belangen denkbaar, die een wederpartij kan hebben bij voortzetting van de procedure met die oorspronkelijke tegenpartij. En hij stelt zich eigenlijk de vraag van ja, moet het niet ook mogelijk zijn voor die partij om zich te verzetten eigenlijk tegen het wegvallen van die oorspronkelijke tegenpartij. En de AG komt eigenlijk tot de conclusie dat hij zegt, ja, dat zou denk ik wel moeten. Dus volgens de AG is Dinic dus ontvankelijk in haar cassatieberoep. Maar de Hoge Raad gaat daar eigenlijk niet in mee. We zien dat de Hoge Raad overweegt in rechtsoverweging 3.1 dat ten opzichte van Dinic het bestreden arrest niet een einduitspraak is, maar een tussenuitspraak, omdat Dinic partij in de procedure is gebleven en het Hof ten opzichte van haar niet reeds door een uitdrukkelijk dictum omtrent enig deel van het gevorderde een einde aan het geding heeft gemaakt. En ook hier zien we dus eigenlijk weer dat de Hoge Raad dus eigenlijk heel strak vasthoudt aan die hoofdregel dat voor de kwalificatie van een einduitspraak dus naar dictum moet worden gekeken en dat doorslaggevend is of de beslissing ziet op het materieel gevorderde eigenlijk door partijen. Wat in dit geval dus betaling zou zijn van die 1,5 miljoen. Nou, daar is hier geen sprake van. En om die reden is hier dus sprake van een tussenuitspraak.
Oké, helder. We kunnen hier denk ik stellen dat de Hoge Raad dus een vasthoudt aan de strenge lijn met betrekking tot het kwalificeren van uitspraken als een tussen- of einduitspraak. Want het alternatief is immers dat nu de uitspraak van het Hof als een tussenuitspraak is gekwalificeerd, dat het nog jaren duurt voordat Dinic weer een cassatieberoep zou kunnen instellen.
Ja, zeker. Want we zien in deze specifieke zaak dat het Hof om verweerster in cassatie dus geen instantie te ontnemen, de procedure ook weer heeft terugverwezen naar de rechtbank. Dus in deze specifieke zaak zal dan eerst inderdaad bij de rechtbank verder geprocedeerd worden. Daarna eventueel in hoger beroep. En pas dan zal cassatie weer mogelijk zijn. Behouden dus natuurlijk mogelijkheden als sprongcassatie en dergelijke. Maar goed, in het licht van efficiënte, snelle, doelmatige procesvoering zou je misschien af kunnen vragen in hoeverre daar dan met deze uitspraak recht aan wordt gedaan. Maar goed, deze twee arresten onderstrepen dus wat mij betreft heel erg de hoofdregel dat dus, wil je een uitspraak kunnen kwalificeren als einduitspraak, dat er dus sprake moet zijn van een beslissing in het dictum op het materieel gevorderde.
Goed Marije, dan gaan we afronden. Ik wil je hartelijk bedanken voor je heldere toelichting op deze twee arresten van de Hoge Raad.
Ja, heel graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.